De schriftlezing vanmiddag vindt u in de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, het 15e hoofdstuk, de versen 20 tot en met 28.
Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn, want dewijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht, want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.
Aan de orde van behandeling is vanmiddag van de Heidelbergse Catechismus, zondag 19... We zullen daarvan behandelen de vragen en antwoorden 50 en 51. Dus we lezen nu zondag 19, vraag 50 en 51. Waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods? Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf vandaar bewijze als het hoofd zijner christelijke kerk, door wien de Vader alle ding regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Tot zover de leer der kerk. Wij denken naar aanleiding van dit gedeelte van de Heidelbergse Catechismus vanmiddag samen na over het thema Jezus regeert. We doen dat aan de hand van de volgende twee punten. Ten eerste, hij regeert het rijk van zijn macht. Oftewel, hij regeert over alle dingen. Ten tweede, hij regeert over het rijk van zijn genade. Hij regeert over de kerk. Dus Jezus regeert over het rijk van zijn macht, over alle dingen, en over het rijk van zijn genade, over de kerk. Zoals u dat wel weet, of zoals u dat althans hoort te weten, want u hebt dat een keer op de catechisatie geleerd, spreken we zowel over de trappen van vernedering als de trappen van verhoging van onze heiland. De apostolische geloofsbelijdenis, somt zoals elke zondagmiddag weer op. Dat bekende rijtje, die ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, dat zijn de trappen der vernedering, en dan de trappen der verhoging, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. De trappen der verhoging. En vandaag gaat het in vraag en antwoord 50 en 51 over de derde trap van verhoging van onze Heiland, over zijn zitten aan de rechterhand Gods. Je zou kunnen zeggen, bij de hemelvaart van Christus, zo heeft de catechismus dat uitgelegd, kwam er de nadruk op te liggen in de catechismus dat Christus ten hemel is gevaren om daar onze hoge priester te kunnen zijn. Om daar onze pleiter, onze voorspraak te kunnen zijn. En als we nu vandaag mogen nadenken over de betekenis van zijn zitten aan de rechterhand Gods, dan gaat het nu vooral over het nu, na zijn hemelvaart, uitgeoefende koningschap van Christus. Vandaar het thema van de preek. Je kunt zeggen, vraag en antwoord 50 en 51 leren ons dat heel duidelijk: koning Jezus regeert. Vlak voor zijn hemelvaart, dat weet u wel, heeft Christus dat ook nadrukkelijk aangekondigd toen hij tegen de zijnen heeft gezegd: want mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En door de Heilige Geest geïnspireerd getuigt apostel Paulus er dan ook meermalen van dat Christus koning is. We lazen dat toen straks in 1 Korinthe 15, waar de apostel ons voorhoudt, want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Ja, gemeente, Jezus regeert, en dat mogen we heel letterlijk opvatten. Nu Jezus ten hemel is gevaren, en daar aan de rechterhand van God zijn Vader plaats heeft mogen nemen, en bovenmate zeer door de Vader is vereerd, mag hij nu, nadat hij alles op aarde heeft volbracht, vanuit de hemel regeren. Het zitten aan de rechterhand van God, wordt wel gezegd, dat is een ereplaats. En dat is ook zo. En daarmee bewijst de Vader dan ook zijn Zoon alle eer. Maar dat betekent niet, gemeente, dat Christus nou een soort erekoning zou zijn. Zoals wij bij een vereniging soms wel eens een erevoorzitter hebben. Ja, erevoorzitters, die zijn niet echt voorzitter in de praktijk. Die zijn het alleen maar in naam. Het is een lege eretitel. Maar koningschap van Christus, dat is geen lege eretitel. Dan spreken we over een daadwerkelijke regering. Hij regeert met kracht en met macht. Hij is in de hemel zijn werk aan het voltooien. Door alle vijanden, ook de laatste, ook de dood, tot een voetbank voor zijn voeten te maken. Rechts naast de Vader te zitten, dat is inderdaad een ereplaats. Maar de Heilige Schrift zegt tevens, gemeente, dat de rechterhand of de rechterarm des Heren grote dingen doet. Een arm van kracht en van macht is. Met zijn rechterhand slaat de Heere zijn vijanden. Met zijn rechterarm verlost hij zijn volk. Je zou kunnen zeggen, nu Jezus Christus is gezeten aan de rechterhand Gods, nu is hij als het ware geworden tot de rechterhand, de rechterarm van God. Door hem regeert God de Vader met kracht en macht heel deze wereld. Heel deze wereld. Alle machten, heel de geschiedenis, ja zelfs zijn tegenstanders. En door hem, en daar gaat het ook over in deze zondag, regeert de Heere ook met zijn genade, met zijn liefde, zijn volk, de ware kerk des Heeren. Zoals een goede koning betaamt, beschermt hij zijn onderdanen, verlost hij zijn onderdanen. Wat een voorrecht, o volk van God, wanneer je in de hemel niet alleen je hoogste profeet hebt zitten en de volmaaktste hoge priester, maar als er ook gezeten is aan de rechterhand Gods zulk een koning als Jezus Christus is, die alles regeert en wien alle macht gegeven is. Dat brengt ons bij het eerste punt van de preek. Hij regeert over alle dingen. We lezen dat heel duidelijk in de Bijbelgemeente. En het is maar goed ook dat het zo duidelijk er staat. Want die duidelijkheid, ja, die hebben we wel nodig. Daar wordt nogal eens geschud door de duivel aan die belijdenis. Want in de praktijk van elke dag, als je zo om je heen kijkt in de wereld, en ach, helaas ook als je zo om je heen kijkt in de kerk, dan zie je er soms niet zoveel van. Dan lijkt het wel eens heel anders te zijn. Wie in de wereld rondkijkt en dan met die vraag van de duivel te maken krijgt, waar is God op wie gij bouwt? Waar is die regering van Jezus nou? Daar blijkt toch niet zoveel van. Moet je eens kijken, zeg. Rampen. Oorlog. Revoluties. Moord en doodslag. Corruptie. Onderdrukking. Ellende. Ellende en nog eens ellende. En dan durft u te beweren dat Jezus regeert, zeggen kommige mensen. Kom nou. En dan zijn er ook nog theologen die zulke dingen beweren. De gereformeerde theoloog Dr. Herman Wiersinga heeft eens gezegd dat God het nou allemaal wel erg vindt wat er op deze wereld gebeurt. En ook wel medelijden met ons heeft. Maar ja, zegt hij, de Heer staat daar ook machteloos tegenover. Hij kan er niets aan veranderen. En dat blijkt ook wel, zegt men dan. Kijk maar in deze wereld, is het niet zo dat er weinig blijkt van die godsregering? U hoort het, Satans stem klinkt zelfs in de kerken luid en duidelijk en zegt, maak je maar geen illusies, want Jezus die regeert niet. En zeker niet over alle dingen, over heel de wereld. Want wat zie je daar nou van? O, te vrezen valt gemeente, dat heel velen daar inderdaad niets van zien en ook nooit iets van zullen zien, totdat de Zoon Gods weer komt op de wolken en alle oog hem zal zien, of totdat zij zich de blinde ogen uitwrijven zullen van schrik en verbazing wanneer ze ineens voor die troon van die God moeten verschijnen. Want dan zullen ze immers de koning zien in al zijn vreeswekkende heerlijkheid en macht, om het daarna wel eeuwig te bewenen dat die koning hun koning niet mocht zijn, dat ze nooit voor hem hebben willen buigen. Altijd blind gebleven voor koning Jezus en voor zijn heerschappij. Dat zal de vroeging daarover vreselijk zijn. Judas dacht dat hij aan die wroeging nog een eind kon maken door zichzelf te verhangen. Maar gemeente, aan die wroeging zal in der eeuwigheid geen einde komen. De verdoemden zullen wensen dat ze sterven konden, maar dat kan dan nooit meer. Ze blijven eeuwig daar waar die koning is die zij zich verkozen, namelijk de vorst der duisternis en zijn trawanten. Gemeente, er zijn dus wel geloofsogen nodig om te zien dat Jezus inderdaad alle dingen regeert en dat hij alle macht heeft en ook uitoefent. De Sabbatspsalm, Psalm 92, zegt daarover van die blinden: een ziel aan stof gekluisterd, beseft uw daden niet, geen dwaas weet wat hij ziet, zijn oordeel is verduisterd. Maar van de zienden wordt dan het tegenovergestelde beleden, als van hen wordt gezegd: hoe groot zijn Heere uw werken, hoe ver gaat uw beleid, gij stelt met mogendheid elk deel zijn juiste perken. Wat een verschil, hè? Gaat het nou over u of jou in het eerste gedeelte van dat psalmversje? Over die blinden die er niets van zien? Of mag het door genade over u en jou gaan in dat tweede gedeelte van dat psalmversje, zij die de macht van koning Jezus erkennen en herkennen? Wat een troost en wat een bemoediging voor Gods volk als ze mogen weten en het ook steeds mogen zien in hun leven dat Jezus inderdaad regeert. Weet u, dan kan het nog zo duister lijken en dan kan de zee nog zo hoog gaan. Zij weten wie er regeert. En dat hij bezig is dwars door dat alles heen, alles aan zichzelf te onderwerpen, zijn koninkrijk op deze aarde te doen komen. Dan kan de duivel, dat doet hij ook hoor, als een briesende leeuw rondgaan. En dan lijkt het alsof de christenen in deze wereld verpletterd zullen worden. En dan vraag je af, zal er nog geloof blijven op deze aarde? En dan vrees je dat heel deze mensengeschiedenis op één grote ramp zal moeten uitlopen. Want wat zijn er geen machten in de lucht en machthebbers op deze aarde die het lijken te gaan winnen? Ach, die eerste christengemeente in de tijd van de Romeinse keizers. Ze konden het ook niet bekijken, maar ze geloofden het wel. Het zou nog generaties duren voor er een einde zou komen aan die antichristelijke macht en houding van het Romeinse keizerrijk. Jezus is koning. Ja, maar zullen er ook wel velen in die dagen gezegd hebben: ondertussen zit Nero op de troon en verlicht hij de stad Rome met gekruisigde christenen die hij heeft laten aansteken. En toch bleven ze belijden dat Jezus koning was, dat hij Heere was, hun meester en hun gebieder was, van wie die grote Romeinse keizer in wezen maar een loopjongetje was. En ze hebben dat werkelijk gezien. Ze hebben dat zelfs nog gezien als martelaren de dood ingingen, gestenigd of gekruisigd, op de brandstapel voor de leeuwen geworpen. Maar ze mochten, zoals je dat leest bij een Stefanus, het Lam van God zien, staande aan de rechterzijde van de troon van God. Misschien dat nu toch nog iemand zeggen zal: ja, maar waarom is er nu dan niet meer van te zien? Ik zou er zo graag meer van zien in de wereld. En zeker ook in de kerk. Nou, dan moeten we niet vergeten, gemeente, waartoe het koninkrijk, het koningschap van Christus nu dient. Op dit moment, nu hij nog niet weer is gekomen op de wolken. De catechismus zegt daarover in antwoord 51... dat koningschap van Christus is ervoor opdat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaard. De kerk hier op aarde heeft een bepaalde tijd toegemeten gekregen. En die heeft eigenlijk als belangrijkste bedoeling dat het Vaderhuis in de hemel vol zal worden. En als Christus op dit moment regeert, dan gaat het daarom, dan gaat het voor alle dingen daarom dat die kerk tegen het woede van de wereld in bewaard en vermeerderd zal worden. Koninkrijk Gods, dat weten we allemaal, is nog niet in alle glorie op aarde opgericht. Dat zal gebeuren bij de wederkomst van Christus. Maar ondertussen is Christus bezig zijn koninklijke macht uit te oefenen door zijn vijanden te onderwerpen. En hoe gemeente, hoe meer die vijanden het verliezen, des te woester gaan ze tekeer op aarde, omdat ze weten dat hun tijd nog kort is. Vandaar dat de schijn zo bedrieglijk kan zijn. Misschien mogen we de regering van koning Jezus wel een beetje vergelijken met een aardse regering. Want zo'n aardse regering die wil, als het goed is, toch ook een bepaald doel bereiken. En wat doen ze dan om dat doel te bereiken? Er wordt niet in één keer alles tegelijk aangepakt, zonder orde en zonder opbouw, maar dan stelt men prioriteiten. Dan zeggen ze, om ons doel te bereiken, is het belangrijk dat we eerst dit en daarna dat aanpakken. Nou, zo regeert de Heer Jezus nou ook. Het belangrijkste op dit moment is dat het huis van zijn Vader vol zal worden. Hoort u dat goed? Begrijpt u eigenlijk wel wat dat betekent, u die in deze bedeling, in deze tijd leeft? Het gaat erom dat het huis van de Vader vol zal worden. Begrijpt u wat dat vandaag, wat dat vanmiddag voor u betekent? Dat betekent dat de deur nog open staat. Misschien bent u er zo eentje over wie Jezus tot hiertoe nog nooit echt koning mocht zijn. Je hebt het zo lang volgehouden tegen de Heer in. Schuld op schuld, zonde op zonde gestapeld. En als je daar de schuldbrief van thuis krijgt, ach, dan kan een mens gaan denken, nou kan het vast niet meer voor mij. Jawel, de deur staat nog open. Het is nog genadetijd. De apostel Petrus zegt, Jezus die aarzelt niet, die talmt niet met de wederkomst, maar het is zijn langmoedigheid dat hij nog niet wederkomt, omdat hij wil dat sommigen nog tot bekering zullen komen. Zolang als het genadetijd is, wordt u nog toegeroepen, ook vanmiddag nog, wend u tot mij en laat u behouden, zegt de Heer. Het huis van mijn Vader moet volkomen, zegt de Heer Jezus Christus. Geloof me gemeente, het koningschap van Jezus Christus is er garantie voor dat het Vaderhuis inderdaad vol zal worden, dat er niet één klauw achter zal blijven en dat de kerk niet van deze aarde verdwijnen zal. Al zullen er misschien ook tijden zijn dat er maar een paar duizend zijn overgebleven die hun knieën niet voor de Baal hebben gebogen. Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. We mogen nu die heerlijkheid van het koningschap van Jezus Christus over alle dingen ook bezingen, zoals David dat doet in Psalm 21, in het vijfde vers, waar hij zegt, hoe groot en schitterend is zijn eer, de eer van koning Jezus, door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen? O alvermogend opperheer, wat glans, wat majesteit, hebt gij die vorst bereid. In het tweede punt van de preekgemeente denken we erover na dat Jezus ook koning is, dat hij ook regeert, niet alleen over heel deze wereld, maar in het bijzonder ook over het rijk van zijn genade, over de kerk. Wat een troost dat een almachtige koning alle dingen regeert en zo de definitieve komst van zijn koninkrijk voorbereidt. Maar wat een bijzondere genade is het dat Jezus Christus zijn kerk regeert. Wat beleidt die kerk daar nou over? Daarover wordt gezegd in antwoord 50 dat Christus zichzelf daar aan de rechterhand van God bewijst als het hoofd zijner christelijke kerk. Dus gezeten aan Gods rechterhand bewijst Christus in de praktijk dat hij de koning der kerk is. En hoe doet hij dat? Antwoord 51 zegt dat hij door zijn heilige geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Dus kort samengevat, we beleiden Christus bewijst krachtig koning van de kerk te zijn door de werkingen van de heilige geest in zijn onderdanen. Gemeente, daar dienen we wel heel goed van doordrongen te zijn. Als wij onszelf christenen noemen, en dat is nogal wat, dan heb je een hele verantwoording. En je weet dat de wereld naar je kijkt, scherp naar je kijkt. Ja, dan zal het toch ook zo moeten zijn dat je als kerk en als leden van die kerk ernaar staat, tot eer van koning Jezus in de eerste plaats, om een leesbare brief van Christus te mogen zijn. Daarom gingen van die eerste gemeente in Jeruzalem ook zoveel uit. De wereld die zag het, kijk eens hoe lief ze elkander hebben. En er werden er dagelijks toegevoegd aan de gemeente die zalig zou worden. Nou, als wij vandaag de dag wel eens over klagen, gemeente, dat er nog zo weinig mensen uit de wereld overkomen naar de kerk, dat je nog zo weinig hoort van krachtdadige bekeringen, zouden we dan niet misschien bij onszelf te raden moeten gaan en ons af moeten vragen, maar zijn wij dan eigenlijk nog wel een lichtend licht en een zoutend zout in deze wereld? Is de liefde in een christelijke gemeente nou overduidelijk voor de buitenwereld? Of zien ze ons vechtend over straat rollen? En daar gaat natuurlijk geen goed getuigenis van uit. Wat een smaad wordt er dan geworpen op de naam van Christus. Christus bewijst krachtig de koning der kerk te zijn door de werkingen van de Heilige Geest in zijn onderdanen. Wee ons als wij dat werk van Christus, dat werk van de Heilige Geest, in ons tegenstaan en zo eerder laten zien dat we nog, ja, dat we nog steeds onderdanen zijn van de vader der leugenen, van de overste van deze wereld. Dat neemt niet weg, gemeente, dat onze vaderen hier terecht beleiden dat Christus zijn kerk regeert door zijn woord en door zijn geest. Stel je voor dat het hoofd het lichaam niet zou regeren zonder hoofd. Ach, als je jezelf een klein beetje kent, dan weet je dat wel. Zonder het hoofd kwam er natuurlijk al helemaal niets van dat lichaam terecht. En als dat hoofd dan Christus heet, een volmaakt, rechtvaardige, almachtige koning is, wat is dat lichaam dan gelukkig te prijzen als ze hem werkelijk als koning kennen en erkennen. De regering van het lichaam door het hoofd Jezus Christus is dan ook anders van aard dan de wereldregering van de Heere Jezus. In de wereldregering toont Christus zijn absolute macht, waartegen we het allemaal moeten afleggen in allerlei uiterlijke dingen. Alles blijft hem uiteindelijk onderworpen. Niets geschiet er zonder zijn wil. Maar in de kerkregering is er vooral sprake van de absolute macht van zijn genade. Wat maakt dat een verschil, gemeente? of een verloren schaap, maar wordt thuisgebracht door de stok en de staf van de goede herder? Want dat schaap mag zingen: uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Deed misschien wel pijn toen hij ermee moest slaan, toen wij gekastijd moesten worden. En eigenwijze schapen die alle kanten opdwalen, die worden niet zo graag erbij bepaald dat ze dwalen. Maar oh, wat een geluk, wat een zaligheid, wat een zoetheid, als je dan toch door de herder thuisgebracht wordt in grazige weiden en aan stille wateren geleid wordt. Stellen we daar nou tegenover, gemeente, hoe dat met de bokken gaat? Ja, de bokken krijgen ook met de staf en de stok van de koning te maken, zegt de Heilige Schrift. Zij zullen door die grote koning als pottenbakkerswerk aan stukken geslagen worden. Wie niet buigen wil, zal barsten. Het is een vreselijk woord, gemeente, maar heel letterlijk lees ik in het evangelie dat koning Jezus eens zal zeggen van die bokken, van allen die hem niet als koning wilden erkennen: brengt ze hier en slaat ze dood voor mijn voeten. O gemeente, dat we er toch naar stonden en er in ons gebed om mochten leren smeken om nou overwonnen te worden, zolang het genadetijd is, door die genade van Jezus Christus, om bediend te mogen worden uit zijn heiligdom. Dat wil zeggen om de gaven van zijn Heilige Geest te mogen ontvangen. En als we daar echt naar staan, als ons hart daar naar uitgaat, als we daar eerlijk om bidden, zal dan de Zoon niet tot de Heilige Geest met blijdschap zeggen: zie, hij bidt. Zie, zij bidt. En dan hoeven we er geen ogenblik aan te twijfelen of koning Jezus zal het rijk van zijn genade gaarne ook over ons uitstrekken. Ja, als wij dag en nacht tot de Vader roepen, zegt hij zelf, zal hij ons dan de Heilige Geest niet schenken? De Heer doet toch niets liever dan de gebeden om de Heilige Geest te verhoren. Hij voert ten hemel op met gaven tot der mensen troost, zegt de Schrift. En die hemelse gaven, lees je dan, giet hij uit op zijn lidmaten. Hoort dat? Hij giet ze uit. Stromen van zegen. Stromen van leven. Stromen van levend water. De Heilige Geest die werkt niet met mate. Er komt niet een motregen uit de hemel, maar koning Jezus giet ze uit, die gaven van de Heilige Geest. En om wat voor gaven gaat dat dan? Dat moeten we in het verband waarin dit gezegd wordt goed in de gaten houden. Door die hemelse gaven regeert Jezus Christus. Hij regeert. Als het gaven uit de hemel regent, dan, ja, dan moeten we niet denken, gemeente, sommige mensen die gaan daar zo mee om, alsof de Heere wat snoepjes uitdeelt, voor deze een genezing, voor die een gebedsverhoring, voor een ander een wondere uitredding. O zeker, zulke gaven schenkt Jezus ontegenzeggelijk ook, maar dat zijn geen zaligmakende gaven. Er kunnen nog zoveel wonderen in je leven gebeurd zijn. Heel Israël is door de Dode Zee getrokken, allemaal onder de wolk geleefd, allemaal het manna gegeten. Maar in het merendeel van hen heeft de Heere geen behagen gehad. Ze zijn ondanks dat alles, ondanks al die tekenen van zijn macht en van zijn koningschap, onbekeerd en ongelovig gebleven. Hoeveel zijn er niet door de Heere Jezus genezen? Maar van de 10 melaatsen die er genezen werden, keerde er maar 1 terug om de Heere te danken en te loven. Hoeveel werden er niet door hem wonderlijk gespijzigd? Ja, om het brood wilden ze hem zelfs nog wel koning maken. Maar hij mocht niet echt koning over hen zijn. Juichen nou al die mensen die door hem genezen zijn en al die mensen die door hem gespijzigd zijn voor zijn troongemeente? Ik vrees niet allen. Maar als Christus zijn kerk regeert, dan bewaart en vermeerdert hij die kerk. En de hemelse gaven waarmee hij dat doet, worden bewerkt door de krachtige verkondiging van zijn woord. Zijn woord gepaard met het levendmakende werk van zijn geest. En dan komt dat ook openbaar in de verandering, in de wedergeboorte, in geloof en bekering en in heiligmaking bij degenen die door zijn woord en geest echt geregeerd worden. Vraag u zelf ook maar eerlijk af vanmiddag, op welk geschenk uit de hemel zit ik nou eigenlijk te wachten? Waar knelt bij mij de schoen nou het meest? Bij een ziekte? Misschien wel een ernstige ziekte, misschien een ziekte ten dode. Sterfgevaar? Is dat het ergste? Of mag u er vooral last van hebben gekregen dat u nou zo dood in zonde en in misdaad bent? Ja, werkelijk, hebt u daar nou last van? Zoveel last van dat u het leven bij Jezus zoekt? Weet dan, als dat zo is, dat u het leven bij Jezus zoekt, dat Christus u nu al regeert. Dat de Heilige Geest nu al hemelse gaven in u heeft uitgestort. Want niemand heeft Christus echt nodig. Al zag hij nog zoveel grote wonderen door Christus gebeuren. En al ving hij nog zoveel blijken van Gods goedheid. Als de Heilige Geest hem niet werkelijk heeft ontdekt aan zijn zonde en aan zijn afmaking. Want waar dat gebeurt, ontstaat er een droefheid naar God en die bewerkt, zegt apostel Paulus, een onberouwelijke bekering tot zaligheid en leven. Ach gemeente, de toepassing van zondag 19 van vraag en antwoord 50 en 51 is eigenlijk kinderlijk eenvoudig, namelijk eenvoudig, kinderlijk bidden, uw koninkrijk, kom toch o Heer. Ai, werp de troon des Satans neer. En vergeten we dan ook vooral niet die woorden. Regeer ons door uw geest en woord. Tja, en is het natuurlijk wel zo, zoals het altijd is, dat we moeten bidden en werken, werken en bidden. Dat moet samengaan. Want het is natuurlijk de opperste dwaasheid, gemeente, om te bidden. Regeer ons door uw geest en woord. Als we nou ondertussen helemaal niet trouw willen komen om dat woord te horen. Want dan zeggen we, regeer mij, maar ik wil niet naar u horen. En niet minder dwaas zou het zijn als we wel trouw wilden luisteren naar het woord, maar ondertussen niet volhardend zouden smeken om de Heilige Geest. Want dan zouden we eigenlijk zeggen, we willen wel naar u horen leren, maar we willen niet door u geregeerd worden. De kerk heeft een koning, gemeente. En die koning, Jezus, regeert. Gezegend hij die deze koning kent en die door hem wordt geregeerd. Want in zijn regering doet hij wonderen. Ja, doet onze oren wonderen op wonderen horen. Dan mogen er ook vandaag de dag, dat kan ook in Den Bouden vanmiddag nog, dode zondaars levend gemaakt worden. Ja, dan zal na zoveel gunst bewijzen, zegt David in Psalm 72, het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. Geloofd zij God dat eeuwig wezen bekleed met mogendheden. De Heer in Israël geprezen doet wonderen. Hij alleen. Amen.